Vanavond willen wij met elkaar naar de Berg der Verheerlijking. Weet u waar die ligt?
Niet hier in ieder geval.
Ja, nee. Golgotha. Ja, ik weet ook niet waar de Berg der Verheerlijking ligt. Daar zegt de Bijbel namelijk niks over. Dus ja, dan houdt op, hè. Ik ben ooit eens in Israël geweest en toen gingen we het meer van Galilea. Namen wij plaats in een hele oude Mercedes. En dan geen gewone, maar zo'n verlengde, weet je wel. Er kon een man op 6, 7, 8 in, weet ik veel hoeveel. En dan zat er zo'n dikke Arabier met een zo'n Safi, die zat achter het stuur. En die deed niks anders dan een berg oprijden, daar bij het meer van Galilea. En met een noodgang, hè. Hield je hart vast. Of weet je het van? Heb je het ook meegemaakt? Ja, hè? Nou, ik zeg niks verkeerd, hè? Tjonge, dan kom je er boven. En dat moest dan de Berg der Verheerlijking zijn, hè? Ja. Zeg u?
Waarom moest
dat
zo hard?
Ja, geld verdienen. Allemaal toeristen, weet je wel. Het was een klein weggetje, hè? Ja, ik spreek al over jaren geleden. Ik weet niet hoe het nou is, maar een klein weggetje de berg op. Dus die Arabier die kocht van die oude Mercedes op, denk ik, weet je wel. En die stiefelde dan zo die berg op en dan kon je mee of je kon niet mee. Ja, keuze was of mee of lopen. En als verwende toerist ga je natuurlijk niet lopen, hè? Nee. Dus ik ben wel eens op de Berg der Verheerlijking geweest, maar ik zou niet weten waar die ligt. En of hem dat is, dan moeten we ons maar afvragen. Nou, we gaan in ieder geval naar Matteüs hoofdstuk 17, want daar heb ik het dan over. Matteüs hoofdstuk 17, daar ging de Heer Jezus met drie van zijn discipelen. En dat zijn die drie bekenden, zeg maar, Petrus, Jacobus en Johannes. Daar ging hij mee een berg op. En ja, een Mercedes hadden ze toen nog niet. Dus dat zal waarschijnlijk lopend gegaan zijn. Een hoge berg, staat er in Matteüs 17, vers 1. Maar verder, meer informatie geeft de Bijbel haast niet. Dus we kunnen niet zeggen dat is die en die berg, maar deze berg die heeft inderdaad in de christelijke volksmond wel de, ja, min of meer de naam de Berg der Verheerlijking gekregen. Hè? Dat was u ook niet onbekend natuurlijk. En hoewel het dan niet echt expliciet de naam van die berg is, dacht ik toch dat het goed was om daar in het kader van deze Bijbelstudies, bergen in de Bijbel, toch maar eens bij stil te staan. Ik zou ook niet weten hoe ik die berg verder moet noemen. Dus ik hou het ook maar bij de Berg der Verheerlijking, als u het niet erg vindt. Nou is het zo, broeders en zusters, dat niet alleen in Matteüs 17 vind je deze geschiedenis, maar ook in Marcus 9 en in Lucas 9. Nou heb ik iets gedaan wat ik eigenlijk normaal gesproken niet zo gauw doe, maar ik dacht dat het deze keer wel leuk was om dat te doen. Misschien u leest gewoon met mij mee in Matteüs 17. Maar ik heb een papiertje bij me en daar heb ik de parallelteksten opgeschreven. Dus wat ik u voorlees, dat is ietsje uitgebreider dan wat er in Matteüs 17 staat, hè? Kijk, als u nou heel vlug bent, dan kunt u wel even heen en weer bladeren, maar dat redt u niet, denk ik. Maar ik heb dus de teksten die in Marcus wel staan en niet in Matteüs, die heb ik erbij gezet. En ook de teksten die in Lucas in die geschiedenis wel voorkomen en niet in Matteüs, heb ik er ook bij gezet. En zo wordt het verslag van deze gebeurtenis dus ietsje uitgebreider. Maar tegelijkertijd ook wel weer mooi eigenlijk. Dus we gaan het gewoon proberen. Ik zal rustig lezen. En als u dan dingen hoort die u niet leest, dan weet u dat dat of uit Marcus of uit Lucas komt. Moet ik dat er nog bij zeggen of niet? Of zegt u van nou ja, dat geloof ik wel. Ik heb het namelijk in het blauw en in het rood gedaan. Blauw is Marcus en rood is Lucas. Pinter! Zou jij ook doen, hè? Ja, denk het wel. Ik denk dat wij ongeveer even pinter zijn. Ja. Nou, luister. Vers 1 Matteüs 17, daar staat: en na 6 dagen. Kijk, en dat is nou grappig, want in Marcus evangelie staat ook na 6 dagen. En dan kom je in het Lucas evangelie en dan staat ongeveer 8 dagen na deze woorden. Zie je? En nou zou je op het eerste gezicht gelijk al zeggen, dat klopt niet. Nou, daar kom ik straks nog even op. Want in de Bijbel kun je alles kloppend maken als je wil, dat weet u, hè? En na 6 dagen, dus ongeveer 8 dagen na deze woorden, nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg. Alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd, terwijl hij bad, staat er in Lucas 9. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als licht. En Marcus zegt, zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. Ja. Vers 3. En zie, aan hen verschenen 2 mannen, zegt Lucas, Mozes en Elia, die met hem spraken. En dan zegt Lucas daar nog bij, zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. En toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. Vers 4. Daar zegt Lucas, en het gebeurde toen zij bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, in Marcus staat Rabbi en in Lucas staat Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. En dan zegt Marcus, hij wist namelijk niet wat hij zei, want ze waren zeer bevreesd. Vers 5. En terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen, en zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op en wees niet bevreesd. En dan vers 8, daar zegt Lucas, toen ze wakker geworden waren. En hier staat in vers 8, toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des Mensen opgewekt is uit de doden. En dan zegt Lucas daar nog bij, en zij zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. En Marcus vult dan nog aan. En zij stelden onder elkaar de vraag wat dat was. Uit de doden opstaan. Tot zover. Nou ja, goed. Als u nou bijvoorbeeld morgen... wat is morgen, vrijdag? Of zaterdag of zondag of zo van het weekend. Zelf die 3 gedeelten naast elkaar gaat leggen. En u gaat dat allemaal op een rijtje zetten. Dan krijgt u net zo'n papiertje als ik ook heb. Maar het is op zich wel leuk om dat te doen. He? Dan zie je gelijk ook de verschillen. He? Want, dat is op zich ook wel interessant. We gaan er natuurlijk van uit dat alle 3 de verslagen ook juist zijn in de zin van... het spreekt elkaar niet tegen of zo. Het vult elkaar eigenlijk meer aan. En daarom is het wel eens goed om geschiedenissen die vaker in de Bijbel te komen, om die naast elkaar te leggen. En te kijken van ja, wat wordt er dan aangevuld? Wat zijn de verschillen? En die verschillen die hebben dan over het algemeen ook wel een doel. Hè? Wel, de kerntekst van dit Bijbelgedeelte, broeders en zusters, met betrekking tot die berg, een hoge berg, waar de Heer Jezus terechtkomt met zijn drie discipelen, is vers 5. En dat is ook in alle drie de verslagen van Matteüs, Marcus en Lucas hetzelfde. En daar staat namelijk, en ik lees het even zoals het er letterlijk staat in de oorspronkelijke tekst. Deze is de zoon van mij. De geliefde. In wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Dat is wat er letterlijk staat. En ik denk dat is ook wel goed om dat even te onderstrepen. En dat is helemaal niet om het moeilijker te maken of zo. Maar om even goed te laten zien wat staat er nou in de oorspronkelijke tekst. Zoals God zijn woord heeft geïnspireerd. He, voor het Oude Testament is dat in het Hebreeuws. En voor het Nieuwe Testament in het Grieks. Het Nederlands is daarvan een weergave. He, maar ik heb gezien in deze Bijbel. Daardoor werd ik er even bij bepaald. Dat er staat, dit is mijn geliefde zoon. Zie je dat? En toen dacht ik, hè, geliefd. En dat komt omdat ik, dat weet u wel, opgevoed ben met de NBG-vertaling. Hè? En sinds korte tijd doen we het hiermee. Hè? Maar in de NBG-vertaling er staat, deze is mijn zoon, comma, de geliefde. Weet je, en dat zat in mijn hoofd. Voel je wel? Dus dan lees je dat en denk je, hé, hoe zat dat nou weer? Dus dan ben ik teruggegaan naar de grondtekst. En dan moet ik toch eerlijk zeggen dat de NBG-vertaling de beste is. Dat is lang niet altijd zo, maar in dit geval wel. Want ook in de grondtekst staat gewoon, deze is mijn zoon, of de zoon van mij, comma, de geliefde. Hè? En goed, ik vind het jammer dat men dat dan weer op deze manier vertaald heeft. Want dit zwakt het af eigenlijk. Dit is mijn geliefde zoon. Ja, dat klinkt toch net wat anders als dat je zegt, deze is mijn zoon, de geliefde. En daarmee zet God als het ware een streep onder dat woord, de geliefde. En dat heeft ook alles te maken met het feit natuurlijk dat de Heer Jezus in het Matteüs-evangelie ook geschilderd wordt met name als de koning der Joden. He, dat is typerend voor het Matteüs-evangelie. De koning der Joden. He. Hij wordt gepresenteerd in dit evangelie als de zoon van David. En de zoon van David. En David, dat is natuurlijk een Hebreeuwse naam, hè, maar David, dat betekent geliefde. Of beminde. Hè, je kunt gewoon vertalen met geliefde. En als dat dan staat, deze is mijn zoon, de geliefde. Dan proef je al iets van, hè, dit is de meerdere van David. Heb je? En daarom is het zo mooi, zoals het er eigenlijk oorspronkelijk in de grondtekst ook staat. En als je wat gevoel hebt voor die dingen, hè, dat de Heer Jezus de zoon van David is en dat er ook in die namen dan weer een betekenis zit en zo. Ja, dan zou ik dat zelf dus op die manier ook vertaald hebben, zoals de NBG dat gedaan heeft. Ja, want daarmee zet je er een streep onder. Want u weet nog, daar zijn we ook wel eens mee bezig geweest op deze plaats, ik weet niet meer in het kader van welke studies, maar u weet ook nog wel hoe David geroepen is, weet je nog? Toen David geroepen werd hè, om koning te worden over het huis van Israël. Toen ging Samuel, die ging naar het huis van Isaï. Want hij moest van de Heere een koning zalven. En Samuel die komt in het huis van Isaï binnen en die gaat daar zitten. En Isaï die had 8 zonen. En eerst komt de oudste aan de beurt, want zo was dat nou eenmaal. En Samuel zegt, nee die is niet. En dan komt de volgende, nee die is ook niet. En de derde. Nee, die is het ook niet. En gaandeweg begint natuurlijk de consternatie een beetje toe te nemen daar in dat huis. Hè? Nou, de vierde dan. Is het ook niet. En dan passeren al die zonen passeren de revue. En Samuel die zegt steeds, deze is het niet. En dan, op een gegeven moment kijkt hij om zich heen en zegt, heb je nog meer zo? Prachtig humor in de Bijbel, hè? Heb je de 7 gehad en dan vraag je nog, heb je er nog meer? Ja, toen was dat heel gewoon, hè? Ja. Ik weet nog wel, toen ik ons vierde kind, en wij hebben alleen maar zonen, aangaf, of tenminste de dokter, de huisarts vertelde dat Nella zwanger was van het vierde kind. Toen keek hij ons aan, alsof ik helemaal in mijn bol geslagen was. Want wie geeft er tegenwoordig nog zo'n groot gezin? Ja, Nou woon ik in wijk bij Duurstede, is natuurlijk een beetje anders dan hier op het platteland nog, denk ik. Ik weet niet. Maar dan moet je er 7 hebben. En dan nog vragen, heb je nog meer zonen? En dan zegt Izzy, ja, David. Ja, die had de 7 achter de schapen gezet. Hè, want die moest ook een beetje in de gaten gehouden worden. Nou, David blijft, want niemand had erop gerekend. En nou, laat hem halen. En ze gaan David halen. En David die komt binnen. U kunt het allemaal lezen, hè, in 1 Samuel 16. En dan komt David die komt binnen. En dan zegt Samuel, deze is het. Deze is het. En nam zijn hoorn met olie en hij zalfde David. En zo werd David op dat moment de gezalfde van de Heer. En toen duurde het nog een poosje voordat hij zijn koningschap daadwerkelijk ook kon aanvaarden. He, daar ging nog wat tijd overheen. Nou fijn, die geschiedenis die kent u heel goed. Maar kijk, als je dat nou allemaal weet in de Bijbel. En je leest dan in Matthäus 17 dat er staat, deze is mijn zoon, de geliefde. Dan weet je ergens van, hé, daar zit iets, dat heeft relatie met elkaar. Begrijp wat ik bedoel? Nou, dat is nou het mooie van Bijbelstudie. Dat je die lijnen ziet, dat je die relatie ziet. He, en dan gaat het hier om de meerdere van David. En dat stemt helemaal overeen met het Matthäus evangelie, want daar gaat het juist om. Om de koning, zal ik maar zeggen. De koning der Joden. Hè? De geschiedenis van de wijzen uit het oosten komt ook voor in het Matthäus-evangelie. Niet in die andere drie, alleen in het Matthäus-evangelie. En zij zochten in Jeruzalem de koning der Joden. Nou, dat zijn van die kenmerken die horen bij het evangelie. En dat is prachtig. En dan zegt de Heer ook, in wie ik mijn welbehagen heb. En David wordt ook genoemd een beminde naar Gods hart. Die uitdrukking kennen we ook allemaal. En nou zegt de Heer, in wie ik mijn welbehagen heb. En dan hoort of luister naar hem. En ja, dat is eigenlijk een wonder. Deze gebeurtenis hier op die berg, dat is een wonderbaarlijk moment in de geschiedenis van de Heer Jezus. Hè, in zijn, en die geschiedenis die werd gekenmerkt door het lijden. Niet waar? Want daartoe kwam de heiland op de wereld. Om te lijden en te sterven. Uiteindelijk aan het kruis van Golgotha. En het is ook wonderlijk dat deze gebeurtenis plaatsvindt. Eigenlijk direct na de eerste aankondiging van de Heer Jezus. Dat hij moest gaan lijden en sterven. Dat lees je in Matthäus 16 vers 21. Matthäus 16 vers 21. Daar staat van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. En hij zei, God zij u genadig, Heere, dat zal beslist niet met u gebeuren. Nou, we kennen Petrus wel, hè? Dat was een impulsieve man, hè? Ja. En, maar, zegt de Heer, staat in vers 23, maar hij, de Heer, keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Petrus die wordt hier als Satan aangeduid. Dat is wat. U weet het woord Satan betekent tegenstander. En inderdaad met de beste bedoelingen. Maar laten we daarvan uitgaan dat Petrus het allemaal goed bedoelt. Of niet dan? Ja, Petrus die wilde het opnemen voor de Heer Jezus. He, en zegt, wauw, maar wat, naar Jeruzalem gaan, gedood worden. En nee, dat zal niet gebeuren hoor. Alsof hij er zelf voor zou zorgen, hè. En later ook nog, als die gevangen genomen wordt, weet je wel, dan komen de Romeinse soldaten hem halen enzovoort. En Petrus die trekt zijn zwaard en die maakt dat oor van die slaaf eraf, weet je wel. Ja, dat was hem er een hoor, die Petrus. Hè? Ja, je zou maar Petrus eten zeg. Goed. En dus dat was met de beste bedoelingen. En toch noemt de Heer hem hier Satan, dat wil zeggen tegenstander. Want zegt hij, u bent een struikelblok voor mij. En dat woord struikelblok, dacht, dat moet ik vanavond ook even aan u doorgeven. Dat komt van het Griekse skandalon. Skandalon. En dat kent u natuurlijk. Ja, vooral hier in het noorden. Kijk, bij ons in wijkbeduursteden zeggen we schandaal. Maar hier zeggen ze, althans hier in het noorden of in Groningen, zeggen ze skandaal. Hè? In Friesland ook? Skandaal? Nou, het zou best kunnen, hè? Geeft niks. Maar het originele woord schandaal komt dus van skandalon, vanuit het Grieks. En dat is hier vertaald met struikelblok. Eigenlijk, om het even op z'n Hollands te zeggen, is het schandalig wat Petrus zegt. Zonder dat hij dat zelf beseft. En want, waarom dan? Want staat er, u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En zo kan iemand dus met de beste bedoelingen een struikelblok zijn. Een tegenstander zijn van het werk van de Heer. Als die niet bedacht is op de dingen van God, broeders en zusters. Dat zijn toch zaken, daar moet je even een streep onder zetten. Want wat zijn de dingen van God? Ja, de dingen van God, dat is datgene wat in overeenstemming is met zijn plan. Met zijn wil. Met zijn welbehagen. Dus ook wat in overeenstemming is met zijn woord. En met zijn waarheid, want het woord is de waarheid. En daarom is het ook zo belangrijk, maar daar bent u wel van overtuigd gelukkig, dat Bijbelstudie doen zo belangrijk is. Omdat je daarin God en zijn plan leert kennen. Dat je leert zien hoe de voortgang van het plan van God zich in de wereld ontwikkelt. Zodat je uiteindelijk ook ontdekt in welke tijd je vandaag leeft als kind van God. En wat Gods bedoeling is in deze tijd. Wat Gods wil is in deze tijd. Dat je weet waar God vandaag mee bezig is. En ik kan u verzekeren, broeders en zusters, er zijn talloze christenen. En van mij mogen ze geloven in de Heer Jezus, daar gaat het helemaal niet om. Maar die hebben geen idee waar God vandaag mee bezig is. Die denken bijvoorbeeld dat God door hun, door hun toedoen, zeg maar, het koninkrijk gestalte moet geven op deze aarde. Ik noem maar een paar woorden, hè. Terwijl de Heer God daar helemaal niet mee bezig is. En ik zeg, nou ja, goed, ja, wat maakt dat uit? Nou, dat maakt in zoverre uit. Als je er niet op bedacht bent, dan kun je, en ik zeg het nogmaals, met de beste bedoelingen, want ik geloof dat er een heleboel mensen wat dat betreft best wel integer zijn. Hè? Ja, ze hebben het nooit anders geleerd of geweten en ze denken de Heer ermee te dienen. Terwijl als puntje bij paaltje komt, ze toch eigenlijk tegenstanders zijn van God. Omdat ze bedacht zijn, niet op de dingen van God, maar op die der mensen. En daarom is het zo uitermate belangrijk om dat plan van God te leren kennen in de Bijbel. En dat heeft ook als voordeel dat als je dat plan kent, dan laat je ook niet zo gauw van de wijs brengen door allerlei mensen die, allerlei cretologie en mensen die met allerlei ideeën komen enzovoort. Want je weet wat de Bijbel zegt. Dat is belangrijk. En ik moet eerlijk zeggen dat, kijk, het is met Petrus ook allemaal wel goed gekomen hoor, daar gaat het niet om. Want de Heer die ziet het hart aan uiteindelijk. En wat dat betreft is er ook veel genade bij God. Maar goed, het zijn toch van die Bijbelgedeelten, die kom je dan zo ineens tegen, zo'n vers. En dan ga je er even over nadenken en denk je van ja, dat staat ook niet zomaar in de Bijbel. Belangrijk. De Heer Jezus die was op een gegeven moment zoek. Toen was hij 12 jaar. Waren ze met zijn ouders in Jeruzalem geweest enzovoort. Dan gingen ze terug en waren ze wel eens de Heer Jezus kwijt. Hè? En nou, zoeken, vragen, nee, nergens te bekennen. Terug naar Jeruzalem. En waar vinden zij hem? In de tempel. En de Heer Jezus, nota bene, 12 jaar, doodgemoedereerd, zegt, wist u niet dat ik bezig moet zijn in de dingen van mijn vader? Dat zijn de dingen van God. Daar was hij mee bezig. En daarom verbleef hij in de tempel. Ik moest ook denken, toen ik dit zo in de voorbereiding mee bezig was, aan de woorden van de apostel Paulus in Colossenzen 3. Nou komen we heel dichtbij. Want in de Colossensebrief gaat het over de gemeente, het lichaam van Christus, waar u en ik leden van mogen zijn. En daar zegt Paulus, als je nou met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Kijk, God is vandaag niet bezig met deze aarde. Dat wil zeggen, hij is niet bezig met de structuur in deze aarde, met de toestand in de wereld. God is niet bezig zijn koninkrijk op te richten. Sterker nog, hij heeft zijn koninkrijk juist verborgen in de hemel. En als je vandaag tot geloof in de Heer Jezus komt, dan word je verlost uit de macht van de duisternis, Colossenzen 1 vers 13. En je wordt overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dus je bent in dat koningschap, in dat koninkrijk opgenomen. Maar dat koninkrijk is een verborgen koninkrijk in de hemel. Eenvoudig omdat de Heer Jezus verborgen is. En het wachten is op het moment dat straks de hemel opengaat en de koning zich openbaart en zijn koningschap op aarde zal vestigen. Het boek Openbaring spreekt daarover. Dat is niet vandaag, dat is toekomst. Dus waar God in de toekomst mee bezig gaat, ja, dan moeten wij natuurlijk niet vandaag mee bezig gaan, want dan, dat is niet in overeenstemming met de wil van God. Zie hoe belangrijk deze dingen zijn. Paulus zegt, zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Het centrum van Gods handelen ligt vandaag in de hemel. En de enige boodschap die van de hemel naar de aarde toekomt, dat is een boodschap van liefde, van genade. In het evangelie, een blijde boodschap die zegt, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. En dan kan niet schelen in welk land je woont, wat voor kleur je hebt, wat je afmetingen zijn, wat je maten zijn. Maakt allemaal niks uit. Als je gelooft in de Heer Jezus, zul je behouden worden. En dan ontvang je alles wat God in die zaligheid ook heeft opgesloten. En dus bezig zijn met de dingen van hem en daar niet tegenin gaan, want dan, ja, dan word je net als Peters hier een tegenstander. Hè? En dan zou ik willen zeggen, ja, dan loop je eigenlijk de Heere God voor de voeten. Zonder dat je het misschien zelf in de gaten hebt. En dan gaat het ook helemaal niet om dat je geen fouten mag maken of zo, dat begrijpt u ook wel. Nee, het gaat om de principes, het gaat om de uitvoering van het plan van God. Hè? Bezig zijn met de dingen van onze hemelse Vader. En dan moet je eerst afvragen, waar is onze hemelse Vader vandaag mee bezig? En als je dat hebt ontdekt, dan conformeer je jezelf daaraan. Goed. En dan staat er in vers 27 van hoofdstuk 16. Even verder zegt de Heer. Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader. Met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Daar wijst de Heer Jezus dus vooruit. Van hoofdstuk 16, ja. Hoofdstuk 16, vers 27. Dan wijst de Heer Jezus dus vooruit naar zijn wederkomst. Zijn komst in heerlijkheid. En dan staat er vers 28, voorwaar. Amen staat er in de grondtekst. Amen. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Of in zijn koninklijke waardigheid, zo zou je het ook nog kunnen vertalen. In zijn koninkrijk. En dan staat er, vers 17, en na 6 dagen nam Jezus, Petrus en Jacobus, Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. Dus ze waren daar met z'n vieren. De Heer Jezus en deze 3 discipelen. Ik zei al, tot 2 keer toe in Matthäus en in Marcus wordt gesproken over en na 6 dagen. Broeders en zusters. En u voelt wel, als je dat op deze manier zegt, op welke dag kom je dan terecht? Op de 7e. Ja, na 6 dagen kom je op de 7e terecht. En nou zegt Lucas, dat is bijzonder, ongeveer 8 dagen na deze woorden. Want Lucas sluit daar ook weer op aan. En ik van, hé, nou klopt er iets niet, want hier staat 6 dagen, daar staat 8 dagen. Nou ja, daar heeft men wel eens van gezegd van ja, of je rekent inclusief of je rekent exclusief, weet je wel. En dan... Nee, maar het is niet zo gek. Nee hoor, ik heb het nog even gecheckt. Als je het op een rijtje zet namelijk, op één dag en dan na 6 dagen, dan kom je op de 7e terecht. Maar tel je de eerste en de laatste mee in het hele verhaal, ja, dan is het ongeveer 8 dagen dus. Snap je? Dus op zich klopt het precies. Wat ook belangrijk is, en dat staat dus in die andere 2 evangelieën niet, maar in Lucas wel, dat is dat er staat ongeveer 8 dagen. En komt u dat bekend voor? Ah, dat hoop ik, want ik heb er wel eens vaker over gezegd. Dat woordje ongeveer is namelijk belangrijk. Als dat woordje ongeveer gebruikt wordt en er komt een getal achteraan, dan gaat het er niet zozeer om het exacte aantal te noemen, maar om aandacht te vestigen op dat getal. Snap je? Toen Jozua met Israël het land inging, toen kregen de priesters opdracht met de ark vooruit te gaan. En er moest een afstand zijn tussen de ark en het volk van ongeveer 2000 ellen. Kijk, dat mocht best een elletje of een metertje, zouden wij zeggen, verschillen. Maar dat getal 2000 moest genoemd worden. Waarom, heb ik geen flauw idee. Hè? Maar het moest wel genoemd worden. En net zo goed als dat later in de dagen van de Heer Jezus, dat er iemand is bezeten met boze geesten enzovoort, en dan vragen die boze geesten op een gegeven moment, hè, dat ze niet naar de gevangenis gezonden worden, maar dat ze, en dan worden ze in die varkens gezonden, weet je wel. En dan storten die varkens, die storten van de helling af in de zee. Komen zelfs nog in de afgrond terecht, maar goed. En dan staat er ook het aantal varkens, hè. Kijk, en dan zeggen wij, ja, dat zijn allemaal dingen, daar zijn we zo verschrikkelijk benieuwd naar. Maar dan staat er, het waren er ongeveer 2000. Ja, het getal moest weer genoemd worden. Later in het boek Handelingen, daar is op een gegeven moment, daar zijn ze met, daar wordt er gesproken over ongeveer 12. Kijk, dat je nou met 2000 niet precies weet hoeveel het was. Maar als je 12 mensen hebt, dat zie je toch zo in één oogopslag, of niet? Daar hoef je niet echt voor te tellen, 12 toch? Dat zie je maar zo. En toch wordt er in Handelingen gesproken over ongeveer 12 mensen. Ongeveer. Het gaat niet om dat aantal, maar het gaat om het getal 12. Dat heeft namelijk te maken met Israël. Nou ja goed, zo zijn er vele voorbeelden in de Bijbel waar het woordje ongeveer aan een getal vooraf gaat. En dan gaat het altijd om het benoemen van dat getal. En dat maakt het nou heel leuk hier. Want we constateren dat na 6 dagen, dat je dan terechtkomt op de 7e dag, dat staat vast. Maar waarom moet dan dat getal 8 ook nog genoemd worden? Juist. En als je nou even gaat nadenken, want die geschiedenis hier in Matteüs 17... is natuurlijk, ja, dat is historisch. Het is allemaal zo gebeurd zoals het hier staat. Daar ben ik van overtuigd. Maar het heeft ook een betekenis gehad. Namelijk, zij zullen de Zoon des Mensen zien komen in zijn koninkrijk. Dus daar heeft het mee te maken. Het heeft te maken met de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn koningschap op aarde. En ja, dat zou je dus, volgens de Bijbelse terminologie, de 7e dag kunnen noemen. Weet je nog? De 7, de Shabbat, de rustdag, de dag waarop de wereld Israël rust krijgt. De 7e dag, de dag die de Heere geheiligd heeft. Als je naar het rijtje van de feesten in Leviticus hoofdstuk 23, die kalender van God naleest, dan kom je tot ontdekking dat het 7e feest is het loofhuttenfeest. Loofhutten, Israël zal in loofhutten wonen, het is het laatste feest. Nadat de verzoendag geweest is, dat is de 6e, komt het 7e feest op de kalender van God, dat is het loofhuttenfeest. De verzoendag spreekt van zijn lijden en sterven. En het loofhuttenfeest spreekt juist van de heerlijkheid die daarna uit voortvloeit. Daar staat ook bij in Leviticus 23 dat Israël op het loofhuttenfeest vrolijk moet zijn voor het aangezicht van de Heer. Blijdschap! Vreugde. Maar weet je wat nou zo grappig is? Dat loofhuttenfeest, dat duurde 7 dagen. Ja. Maar het duurde ook 8 dagen. Ja. Want er kwam namelijk nog een sabbat achteraan. De grote dag van het feest wordt die genoemd. In Johannes hoofdstuk 7. Dat is de 8e dag. Dus als je het over dat loofhuttenfeest is, wat ook weer een type is van het koninkrijk in de toekomst, dan duurt dat 7 à 8 dagen. Dus het is niet verwonderlijk dat hier, als je de dingen op een rijtje zet, de 7e dag en het getal 8 aan elkaar gekoppeld wordt. Dat heeft namelijk alles met elkaar te maken. Dat gaat er niet alleen om dat het een voleinding is, hè, het getal 7 is een volkomenheid, maar het getal 8 spreekt ook tegelijkertijd van een nieuw begin. Ja. En zo ontdek je in de Bijbel dat het koningschap van Christus zich in eerste instantie op deze aarde zal openbaren. En denk ook maar aan die 1000 jaar die in Openbaring 20 vermeld wordt. Waarin de Satan gebonden zal zijn, waarin er rust zal zijn, waarin er vrede zal komen enzovoort. Maar die 7e dag die gaat uiteindelijk over in de 8e dag, Openbaring 21, waar Johannes zegt, en zie, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, ja. Dus het is wat dat betreft heel boeiend om te zien dat deze dingen met elkaar in verband staan. En daarom is het mooi om dat zo naast elkaar te leggen. En te zien dat het zo in de Bijbel ook naar voren komt. Nou, het was op een hoge berg. Ik heb al gezegd, ja, ik weet de naam van die berg niet. Het is wel zo dat Petrus die berg later ook een heilige berg noemde. Gaan we even naar 2 Petrus hoofdstuk 1. 2 Petrus hoofdstuk 1. Mag ik mijn jasje even uitdoen? Want ik vind het knap warm hier, of niet? Of ligt het aan mij? Ja, dat kan ook hoor, dat me veel te druk maakt natuurlijk. Hè? Ja, nou, ja. Ha. Ik laat het hierbij, hoor. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. En dan zie je in ieder geval ook dat Petrus het heel goed begrepen heeft achteraf wat er op die dag, Matteüs 17, gebeurde. Lees maar in 2 Petrus 1, daar staat, in vers 16, want wij zijn geen kunstig bedachte verdichtsels of verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Dat woordje komst is hier de vertaling van parousia. Weet je wel? Parousia, komst. Maar, zegt hij, wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Dus in de komst van de Heer wordt zijn majesteit geopenbaard. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En hiermee verwijst de heer Petrus dus terug naar die geschiedenis daar op die berg. En dan staat er vers 18. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En hier wordt die berg dus de heilige berg genoemd. He, nou, dat woord heilig, u weet wel, dat betekent apart gezet, hè? Afgezonderd. Met andere woorden, Peter noemt, denk ik, hè, Petrus noemt die berg hier de heilige berg, omdat hij heel specifiek wijst op die gebeurtenis die op die berg op dat moment plaatsvond. Dat was een heilig moment, hè, wat ze daar hebben aanschouwd. En dan zegt Petrus ook, en wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is en u doet wel er acht op te geven. En met andere woorden, kijk, over de komst en de heerlijkheid van de Messias wordt natuurlijk al in het Oude Testament gesproken. Maar Petrus zegt nu, wij zijn al ooggetuigen geweest van zijn majesteit. En daarom achten we het profetisch woord des te vaster. Kijk, dat is natuurlijk al vast, maar goed, als je dat dan ook al iets van gezien hebt, Dan wordt er eigenlijk alleen maar een streep onder gezet nog. Alsof Petrus zijn lezers wil zeggen van mensen, het kan absoluut niet stuk hoor. Ik zei vertellen, dat zijn geen verdichtsels wat we jullie gezegd hebben over de wederkomst van Christus. De komst in zijn heerlijkheid enzovoort. Dat hebben we niet bedacht, dat zijn geen verzinsels. Nee man, wij zijn zelf al ooggetuigen geweest van die majesteit. En dan gaat hij dat terughalen. En toen waren wij op die heilige berg. En toen hebben we een stem gehoord uit de hemel. Van de hoogwaardige heerlijkheid. En die stem die zei, deze is mijn zoon, de geliefde. In wie ik mijn welbehagen heb. Petrus zei, we hebben het gehoord. We hebben het gezien. En dan staat er. God de Vader staat hier. In vers 17. Gaf hem eer en heerlijkheid. En toen die stem klonk uit de hemel. En toen die gestalte van de Heer Jezus daar op die berg compleet veranderde voor de ogen van deze drie discipelen. Toen gaf God de Vader hem, zegt Petrus, eer en heerlijkheid. En weet je wat mooi is, broeders en zusters? Diezelfde uitdrukking, die kom je ook tegen in Exodus hoofdstuk 28. Ja, nou gaan we even een eindje terug in de geschiedenis, hè? Exodus hoofdstuk 28. Dat is het tweede Bijbelboek. En ik ben nu bezig eigenlijk dus, ik hoop dat u dat wel even vasthoudt, met een soort van uitleg te geven over Matteüs 17. Hè? Ja, en dan kom ik terecht in Exodus 28, kan ik ook niet helpen, maar dat is nog eenmaal zo. Want daar komt namelijk diezelfde uitdrukking ook voor. En daar staat in Exodus 28... Vers 1, wat u betreft, zegt de Heere tegen Mozes, hè? Wat u betreft, laat uw broer Aaron en zijn zonen, die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten, om mij als priester te dienen. Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron. Roep ze naar voren. En u weet, de Heer Jezus heeft het priesterschap in dat oude verbond voorbehouden aan de stam Levi. En uit de stam Levi heeft hij Aaron, het geslacht van Aaron, naar voren gehaald. En dat geslacht, dat moest de priesters leveren. En één daarvan, het hoofd namelijk, werd dan aangesproken als de hoge priester. En dat is dus in eerste instantie Aaron. En dan staat er, dan moet u voor uw broer Aaron, dat is de hoge priester van het oude verbond, geheiligde kleding maken. Geheiligde kleding, dat is wat? Apart dus, hè? En er staat ergens anders, er staat in het derde vers, hè? U moet spreken tot allen die wijs van hart zijn, die ik met een geest van wijsheid vervuld heb, dat zij kleding maken voor Aaron, om hem te heiligen, zodat hij mij als priester kan dienen. Dus de Heere die gaf kleermakers van zijn heilige geest, om die heilige kleding te maken. Dat waren geestvervulde kleermakers. Nou, komt er nog maar eens om vandaag. Hè? En God die legde het als het ware in hun gedachten neer. Zo moet het. Maar wat me nu om gaat is dit. In vers 2 daar staat. Dan moet u voor uw broeder Aaron geheiligde kleding maken. Om hem waardigheid en aanzien te geven. En weet u wat het punt nou is? Dat zijn eigenlijk dezelfde woorden als wat we net lazen bij Petrus. Eer en heerlijkheid. In Petrus daar staat. Time kai doxa, staat er in het Grieks dan, hè? Time kai, hoef je niet te onthouden, hoor. Ik zeg het gewoon even. Time kai doxa. En ik heb wel eens vaker met u ook gezegd, dat het Oude Testament, dat hebben ze destijds ooit ook in het Grieks vertaald, weet je nog? Hoe noemen we die vertaling ook alweer? Ja, ik hoor het al. Ja, luister, het is geen CITO-toets, kom op. Je kunt er niet voor zakken of zo. De Septuaginta, weet je nog? De Septuaginta. Ja, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. En weet je waarom ik dat nou altijd even zeg? Omdat dat wel interessant is. Want dan kun je naast de Hebreeuwse woorden, hè, die oorspronkelijk zijn, kun je eens kijken van hoe hebben zij dat nou, die geleerden, wat waren 70 geleerden destijds. Daarom heet het ook Septuaginta, dat betekent 70. Die hebben dat Oude Testament, dat Hebreeuws, vertaald in het Grieks. En dan ben ik even in die Septuaginta wezen kijken. En weet je wat hier nou staat? Let op. Dan moet u voor uw broeder Aaron geheiligde kleding maken om hem time kai doxa te geven. Dat zijn precies dezelfde woorden als die Petrus gebruikt in het Nieuwe Testament. Eer en heerlijkheid. Waarom ze dit met waardigheid en aanzien vertaald hebben, dat weet ik niet. Maar dat kan. Want dat is ongeveer hetzelfde als eer en heerlijkheid. Waar het maar om gaat is dat hier feitelijk dezelfde dingen worden gezegd met betrekking tot de kleding van de hoge priester. En die kleding, u hebt misschien wel eens een plaatje van de hoge priester gezien. Prachtig mooi. Die heeft een vierkleurig gewaad. Hè? Hemelsblauw, scharlaken, rood, purper, mengsel van blauw en rood, en wit. Het witte onderkleed. Vier kleuren. En door dat hele kleed van de hoge priester heen een gouden draad geweven. En goud is in de Bijbel een beeld van heerlijkheid. Maar die vier kleuren, dat is niet voor niks dat het vier kleuren is, dat gewaad. Dat heeft namelijk te maken met de Heer Jezus, die de viervoudige erfgenaam is. Daarom zijn er ook vier evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Daarom zijn er ook vier namen in Openbaring 19 van de ruiter op het witte paard. Daarom zijn er ook vier dieren in Ezechiël 1 en in Openbaring 4. De Heer Jezus is de viervoudige erfgenaam. En dat komt al tot uitdrukking in de kledij van de hoge priester. Kijk, daarom moesten die kleermakers met een geest van wijsheid vervuld worden. Want ze moesten het precies zo doen zoals God het wilde hebben. En in die kleding van de hoge priester, daar werd als het ware de heerlijkheid van de hoge priester uitgedrukt. En waarom? Omdat de hoge priester van het oude verbond, Aaron, een type is. Ja, van de hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk Christus. Alleen dat priesterschap van het nieuwe verbond, dat is niet Aaron, maar dat is van Melchizedek. Ja, Melchizedek. En het grappige is, Melchizedek was priester van Salem. Salem, dat is heeft te maken met Jeruzalem. Maar Melchizedek, de naam Melchizedek, betekent Melchizedek, koning der gerechtigheid. Dus een priester die de naam heeft, koning der gerechtigheid. En daar zie je dat het priesterschap dus aan het koningschap wordt verbonden. Dat kon onder het oude verbond niet, want de priesters kwamen uit de stam van Levi en de koningen kwamen uit de stam van Juda. Maar in het nieuwe verbond wordt dat priesterschap aan elkaar gekoppeld. En de Heer Jezus is dan ook de ware priester-koning. En Israël zal in de toekomst zijn een priesterlijk koninkrijk. Daartoe is het bestemd, Exodus 19. Prachtig, hè, hoe al die dingen gewoon kloppen. Hè? Nou, daarom was de Heere God daar zo secuur mee. En ook zelfs in het woordgebruik. En dat is niet onbelangrijk, want die gebeurtenis, broeders en zusters, op die berg in Matthäus 17 heeft namelijk ook te maken met het hoge priesterschap van Christus. De zoon, de geliefde, de David, en David is de koning. Er staat waardigheid en aanzien, of eer en heerlijkheid. In vers 40 van Exodus 28, daar staat ook nog, komt exact dezelfde uitdrukking voor. In vers 40, daar staat: u moet voor de zonen van Aaron ook onderkleren maken. En u moet voor hen gordels maken. Ook moet u voor hen hoofddoeken maken die hun waardigheid en aanzien geven. En in de Septuaginta vind je dan weer dezelfde woorden: eer en heerlijkheid. Mooi, hè? Dus die uitdrukking eer en heerlijkheid, en dat is even belangrijk, die wijst dus eigenlijk op priesterlijke waardigheid, hier in Exodus 28, maar ook op koninklijke waardigheid. Denk maar aan de woorden van Petrus. Dus het gaat feitelijk over een priesterschap met koninklijke waardigheid. Nou, dat is dat priesterschap van Melchizedek. En daar is dat oud-testamentische priesterschap een beeld van. Een schaduwbeeld van. Goed. Dan gaan we even naar het volgende Bijbelboek. Naar Leviticus hoofdstuk 16. Want wat moest nou die hoge priester doen op de belangrijkste dag op de kalender van Israël? En u weet wel, de belangrijkste dag op de kalender van Israël is de verzoendag. De Yom Kippur, hè? De Yom Kippur, ja. De dag van verzoening. En in Leviticus 16, daar lezen we iets wat we even mee moeten nemen. Daar staat in vers 2. Leviticus 16, vers 2. Daar staat: de Heere zei toen tegen Mozes: spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft. Want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. He, dus dat is het eerste wat belangrijk is, wat gezegd wordt. En dan staat er ook in vers 4... hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken. Dus hier wordt niet over dat veelkleurige gewaad gesproken, maar alleen over het onderkleed. Linnen, wit. Wit linnen. En dan staat: en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. En hij moet een linnen gordel om. Weet u wat het is, broeders? Die linnen kleding. Kijk, een purperen mantel of zo, of een veelkleurig gewaad, ja, dat werd gedragen door koningen en keizers en hoogwaardigheidsbekleders. Maar het linnenkleed, wie droeg dat? Ja, de slaaf. De slaaf. En de slaaf had niet zo'n geweldig, mooi, prachtig kleed. Nee, die had gewoon een linnen, weet je wel, zo'n linnen jurkje met zo'n gordel eromheen. En dan moest hij er maar zijn werk doen, hè? Ja. En dan staat hier: en een linnen tulband moet je omwikkelen. Dit is heilige kleding. Dus heel specifiek voor op die dag ook. En dan staat erbij: hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. Nou, u voelt wel, dat heeft natuurlijk niks meer te maken dat Aaron een viespeuk was of zo. Hè? Dit is een voorschrift voor die dag. Dus hij moest zich met water wassen. Je kunt ook vertalen: hij moest zich in water baden. Hij moest dus een bad nemen. Hij moest, zal ik maar zeggen, kopje onder. Ja, heb je daar ook een ander woord voor? Dopen, ja. Hij moest gedoopt worden. Want dopen is onderdompelen, hè, in het water. Het is een ritueel bad. In verband met die grote verzoendag. Waarom onderstreep ik dat nou even? Wel omdat feitelijk met de Heer Jezus precies hetzelfde gebeurde. Want de Heer Jezus die droeg het slavenkleed. Hij kwam namelijk op de aarde om een dienstknecht te zijn, weet je nog? Zonder eer en heerlijkheid en al die dingen meer. Die gebeurtenis in Matthäus 17 was uitzonderlijk. En dat was ook maar een momentopname even. Maar hij droeg het linnenkleed. En toen de Heer Jezus zijn openbare bediening begon, net als David destijds, was hij ongeveer 30 jaar oud, was het eerste wat hij deed, is dat hij naar de Jordaan ging om zich te laten dopen. Ja. Dat was op zich helemaal niet nodig voor hem, hoor. Want Johannes die doopte een doop van bekering, weet je wel, om de zonden af te wassen. Maar ja, voor de Heer Jezus was dat helemaal niet nodig, want hij kende geen zonde. Johannes schrok er ook een beetje van toen de Heer kwam, hè. Ja, oh, ik heb nodig door u gedoopt te worden en nou komt u tot mij. En dan zegt de Heer, laat me nou, ik zeg mij hoor, laat me nou gaan, want het betaamt ons om alle gerechtigheid Gods te vervullen. Dus het was in overeenstemming met het recht, met de wil van God dat dat gebeurde. Daarom liet de Heer Jezus zich onderdompelen in het water. En vanaf dat moment begon hij zijn bediening, zijn openbare bediening op deze aarde. Als dienstknecht van God. En daar kun je in ieder geval ook uit afleiden dat die doop in de Jordaan, dat het ook te maken had met zijn bediening als priester. En weet je wat nou het wonderlijke is, het leuke is ook, dat toen de Heer Jezus gedoopt werd in de Jordaan, toen klonk er een stem uit de hemel. Weet je nog? En er was een stem uit de hemel en die zei, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Precies diezelfde stem was die je later in Matthäus 17 weer tegenkomt bij de verheerlijking op de berg. Dus die zoon in zijn vernedering is de geliefde in wie God zijn welbehagen heeft. En de zoon in zijn verheerlijking is eveneens de geliefde in wie God zijn welbehagen heeft. En zo mocht Aaron dan het heiligdom binnengaan. En dan mocht hij verzoening tot stand brengen voor zichzelf, voor zijn huis en voor het hele volk van Israël. Door namelijk het bloed te sprenkelen op het verzoendeksel. Want stond er in vers 2, ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Mooi hè? Dat woord verzoendeksel, dat komt hier van het Hebreeuwse kaporet. Daar zit het woord kafar in, hè? Kippur, weet je wel, verzoenen. Verzoendeksel. En ik dacht, wat zou daar nou staan in de Septuagint? Heb ik even gekeken. En daar staat het woord hilasterion. Hoef je ook allemaal niet te onthouden hoor. En dat woord hilasterion, dat wordt inderdaad in Hebreeën 9 in het Nieuwe Testament vers 5 vertaald met verzoendeksel. Ja. Maar het komt nog een keer in de Bijbel voor. Alleen dan is het een beetje anders vertaald en dat is jammer. En daarvoor ga ik met u naar Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3. Apostel Paulus die laat in de eerste twee hoofdstukken zien dat allen gezondigd hebben, hè, Joden en heidenen en zo, weet je wat, en er allemaal hetzelfde aan toe. En de Joden die dachten hun gerechtigheid uit de werken der wet tot stand te brengen. Hè. Nou, dat verhaal dat kennen we inmiddels wel. Maar op die manier kun je jezelf nooit rechtvaardigen. En nu staat er in Romeinen 3 vers 21... Maar nu is zonder de wet, sommige vertalingen hebben buiten de wet om, hè? Maar dat geeft niks, zonder de wet, gerechtigheid van God geopenbaard. Nu is dus het recht van God zichtbaar geworden. De wil van God is zichtbaar geworden. En dan staat erbij, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Hè, dus de wet en de profeten die getuigen daarvan. Van de gerechtigheid van God. In het Oude Testament wordt al over de gerechtigheid van God getuigd. Er is zelfs één van de namen van God. Die luidt de Heere onze gerechtigheid. Weet je wel? Die samengestelde naam. Yahweh Tzidkenu. De Heere onze gerechtigheid. Namelijk staat er vers 22, gerechtigheid van God door het geloof. En dan moet er staan, van Jezus Christus. Hier staat in mijn Bijbel geloof in. Fout. Moet gewoon staan. Geloof van. Ja. Degene die nou de Statenvertaling heeft hier. Die leest van. Klopt. Staat er ook in de grondtekst. Want de gerechtigheid van God is namelijk geopenbaard door het geloof van Jezus Christus. Tot allen of ten behoeve van allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd. Dus Joden en heidenen. En missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd. Zie je dat? Dus je kunt jezelf niet rechtvaardigen. Nee, je wordt gerechtvaardigd. Door zijn genade. Dat is dus een gunstverlening van God. Door de verlossing in Christus Jezus. En dan komt het. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. In de NBG-vertaling staat hier openlijk aangewezen als zoenmiddel. Verzoeningsmiddel. Hier staat middel van verzoening, maar dat is een omschrijving. Want er staat namelijk maar één woord in de Griekse grondtekst. Weet je welk woord? Ja, hilasterion. Verzoendeksel. Dus ze hadden het gewoon moeten vertalen met verzoendeksel. Hem heeft God openlijk aangewezen als verzoendeksel. Dat is wat er staat letterlijk. Ja? Vers 21, daar ging ik eventjes vlug overheen, maar ik lees het nog een keer. Alleen, nou zeg ik het even wat anders. Want we hadden het over Matteüs 17, hè? Ja. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door Mozes en Elia is getuigd. Begrijp je wat ik bedoel? De wet en de profeten. Mozes als vertegenwoordiger van de wet en Elia als vertegenwoordiger van de profeten. Hé, hey, nou zitten we toch ineens dicht bij Matteüs 17. En dan staat hier in vers 25, hem heeft God openlijk aangewezen als verzoendeksel. En dan vragen wij ons af, oh ja, wanneer is dat gebeurd dan? Wanneer heeft God hem nou openlijk aangewezen als verzoendeksel? Matteüs 17, broeders en zusters. Want wat stond er ook alweer in Leviticus 16? In een wolk verschijn ik boven het verzoendeksel. Wat niet dan? Nou, gaan we terug naar Matteüs 17. Want wat staat er nou in Matteüs 17? He, daar staat dat de Heer Jezus in die heerlijkheid. He, zijn klederen werden licht als wit als het licht. En nou ja, al die dingen meer. En dan staat er vers 3. En zie aan hen verschenen Mozes en Elia. Die met hem spraken. En dan zegt Lucas er nog bij. En zij verschenen in heerlijkheid. En spraken over zijn heengang dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Letterlijk staat er, zij spraken over zijn uitgang die hij zou volbrengen. Daar staat het Griekse woord exodus. Exodus, ja, dat is de titel van het tweede Bijbelboek. Zijn uitgang die hij moest volbrengen te Jeruzalem. Dat heeft te maken met zijn sterven uiteindelijk aan het kruis van Golgotha. Daar spraken Mozes en Elia over. En je zou kunnen zeggen, dat is het thema van de wet en de profeten. Want de wet eist gerechtigheid. Kan een mens aan de gerechtigheid voldoen? Nee. En wat had God daar dan als middel voor om toch gemeenschap te kunnen hebben met het volk van Israël? Het offer. Als een Israëliet gezondigd had, dan kon hij met een offer dier naar de hoge priester gaan. Die werd geofferd. Het bloed der verzoening. En de profeten die getuigen van de knecht des Heren die komen zou. Denk maar aan Jesaja 53. Die zichzelf als een schuldoffer zou stellen. Weet je nog? Het zijn allemaal die elementen van de profetische woorden die hier samenkomen. En weet je wat nou zo bijzonder is? Wat staat er? Dat Petrus die antwoordt dan, die zegt tegen de Heer Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u dat wilt, 3 tenten maken. Voor u heen, voor Mozes heen en voor Elia heen. Petrus die dacht van: yes, nou zijn we er. Met al die heerlijkheid die hem daar omringde op dat moment. Alleen, Marcus die zegt erbij, hij wist namelijk niet wat hij zei, want ze waren zeer bevreesd. En ze waren doodsbenauwd en het hart bonkte in de keel, weet je wel. En Petrus die dacht van: ja, ik moet toch wat zeggen. Ja, het zal Petrus niet zijn natuurlijk. En wat zegt die Heer? Laten we hier maar tenten opslaan. Tenten, hè? Nou, ik wil zeggen loofhutten, maar tenten, weet je wel. Een verblijfplaats. Hè? En dan staat er, dat vind ik zo prachtig mooi, broeders en zusters, hè. Want dan staat er in vers 5, terwijl hij nog sprak, weet je wel. Zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. Daar heb je de wolk. En zie, een stem uit de wolk zei: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Hier heb je de wolk, boven het verzoendeksel. Vind je het niet prachtig? Ik vind dat schitterend. Ik vind dat is Matthäus 17. Geweldige gebeurtenis. En daar wijst God als het ware openlijk het verzoendeksel aan. Degene die de waarachtige verzoening tot stand zou brengen. En daar spraken zij over, Mozes en Elia, met de Heer Jezus. Over de uitgang die hij moest volbrengen te Jeruzalem. Het werk van zijn lijden en sterven om daardoor ook die verzoening enzovoort tot stand te brengen. Weet je, het grappige is dat terwijl Petrus nog sprak, hè, interrumpeerde de Heere God hem als het ware. De Heere God liet hem niet eens uitspreken. En dan klinkt zijn stem uit de hemel en die zegt: dit is mijn zoon, de geliefde in wie ik mij wel. Luister naar hem, Petrus. He, niet bedacht zijn op de dingen van de mensen. Want dit was ook weer een uitspraak. He. Oh hier, laten we hier 3 tenten opzetten. Dat was natuurlijk gewoon weer de dingen bedenken van de mensen. He. Nee, de dingen bedenken van God. En zo zette de Heere God als het ware de apostel Petrus op zijn plek. En daar wijst hij de Heer Jezus Christus aan als het verzoendeksel. Nou ja, laat ik zeggen, als de vervulling van datgene, van het bloed dat op het verzoendeksel vloeide tot verzoening van de zonde van het volk van Israël. En dan gaan we even naar Hebreeën nog. Hebreeën hoofdstuk 2. Want daar kom je nog een keer diezelfde uitdrukking eer en heerlijkheid tegen. En dat is dan ook tegelijk de laatste keer. Hebreeën 2. En daar staat, want vers 5, want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd: wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. Ja, dus dat heeft te maken met de bekroning, eer en heerlijkheid. Dat is grappig, hè? Daarom moesten dus ook die hoeden van die priesters ook gemaakt worden tot eer en heerlijkheid. En dan gaan we even verder. U hebt hen gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Nou ja, om die dood te proeven, broeders en zusters, dat was natuurlijk wel een lijdensweg. En de Heer Jezus is die weg gegaan. Dan kom ik weer terug in Matthäus 17. En dan zie je dat zo'n heel tafereel, waarvan ik dus geloof dat het echt gebeurd is, hè? En dat plotseling, en wat moet dat inderdaad ook voor die discipelen geweest zijn? Want de gestalte van de Heer Jezus in die dagen was er een van vernedering. Denk maar aan wat de profeet Jesaja zegt. Hij had gestalte nog luister. He, en hij had een uitstraling, zijn aangezicht, die zouden wij niet hebben begeerd. We zouden ons van hem hebben afgekeerd. He. Ik zeg maar even in mijn eigen woorden, maar daar komt het ongeveer op neer wat Jesaja over de lijdende knecht van de Heere zegt. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus in zijn leven, naarmate het verder ging, werd hij getekend door het lijden. De Hebreeënbrief zegt ook dat de Zoon gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. De Heer Jezus die heeft op zo'n indrukwekkende wijze deel gekregen aan het menselijk leven hierop. Maar hij is ons in alles gelijk geworden, zegt de Bijbel, doch uitgenomen de zonde. Hè? Want de zonde was in hem niet, want hij was geboren uit God. Verwekt door God, niet door het vlees. Maar hij heeft de verzoeking van de tegenstander moeten doorstaan. Hij heeft honger geleden. Hij was vertrouwd met ziekte, zegt de profeet. Kijk maar wat er gebeurde in de hof van Gethsemane. Waar hij in doodsangst eigenlijk ook vroeg, Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij was bedacht op de dingen van God, van zijn hemelse Vader. En het was zo erg dat de zweetdruppels van hem veranderden in bloeddruppels. Daar kun je geen voorstelling van maken. Wat de Zoon van God heeft. U moet eens lezen in Hebreeën 4 en Hebreeën 5 wat daar geschreven staat over de hoge priester. Als de schrijver zegt, we hebben geen hoge priester die, ja, we hebben een hoge priester die met ons kan meevoelen. Want hij is in alle dingen op gelijke wijze verzocht geweest. Hij is helemaal, ik heb ooit een dominee horen zeggen, ben ik nooit vergeten. Jezus, zei hij, is onder ons leven doorgegaan. Met andere woorden, je kan niet zo diep vallen of de Heer Jezus ging nog dieper. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En daarom vind je hier in Matthäus 17 is een geschiedenis, prachtig mooi hè. Terwijl de Heer Jezus op het aardse tranendal zich bevond en deel had aan het lijden, nam hij zijn discipelen mee op een hoge berg. Ja. Maar als je het over heerlijkheid hebt, dan heb je het over de berg, of niet? Tuurlijk! En als je het over het koninkrijk hebt, dan heb je het over een berg, of niet? Want bergen in de Bijbel, ja, die staan voor koninkrijken ook, hè? Er zal ooit een berg worden, hè, uit een steen die zonder toedoen van mensenhanden losgeraakt is, Daniël 2. En die ene steen, die wordt tot een grote berg die de hele aarde vult. Dat is de levende steen. Dat is de Heer Jezus Christus in zijn koningschap, in zijn heerlijkheid. En dan gaan de discipelen, die horen die stem van de Heer uit de hemel. En ze vallen op de aarde, ze werden zeer bevreesd. En dan komt de Heer Jezus naar hen toe en die zegt, sta op en wees niet bevreesd. En toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand anders dan Jezus alleen. En de Hebreeënbrief die zegt ook, hè, van leg dan af alle last en zonde die u zo gemakkelijk in de weg staat. En laat uw oog in die wedloop daarbij vooral, nee, alleen gericht zijn op Jezus. De overste leidsman en de voleinder van het geloof. En dan zien zij niemand anders dan de Heer Jezus alleen. En dan is het afgelopen. En dan moeten ze weer naar beneden. What goes up must come down. Hè? En nou ja, dan gaan ze naar beneden. En dan zegt de Heer onderweg, sst, vertel niemand van wat je gezien hebt. Totdat de Zoon des mensen uit de doden is opgewekt. En dan zegt Lucas, die zegt er nog bij. En zij zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hebben. Nou, dat moet een opgave geweest zijn, zeg. Vooral voor Petrus. Hè? Om niet te mogen vertellen wat je daar hebt gezien. Want laten we eerlijk zijn, dat is ons mensen toch eigen, hè? Als wij iets gezien hebben wat een ander niet heeft gezien. Nou, hè? Zal ik je nou eens wat vertellen? Nee, maar dan hangen de mensen aan onze lippen, hè? En dan voelen we ons opeens. Snap je wel? Niets menselijk is ons vreemd. Deze mannen ook niet. Maar ze hebben niks verteld. Ze zijn gehoorzaam geweest aan het woord van de Heer. En het mooie is ook nog dat Marcus er dan ook op bij zet. En zij stelden onder elkaar de vraag. Hè, dus we waren zo met z'n drieën ook daarover aan het praten. Wat dat was, uit de doden opstaan. Dat had de Heer Jezus al verteld in Matthäus 16. Dat hij moest lijden vanwege de overpriesters en schriftgeleerden. Dat hij gedood zou worden en op de derde dagen uit de doden. Dat was een boodschap, die kenden zij helemaal niet. Ja, zij wisten wel van de opstanding der doden. Maar een opstanding uit de doden. En ze hadden het met elkaar erover. Wat zou hij daar nou mee bedoelen? En het mooie is, ze hebben dat later allemaal ontdekt. Toen hij daadwerkelijk stierf. Tot een verzoening voor al onze zonden. En die der gehele wereld zat er in de Hebreeënbrief. En toen hij op de derde dag opstond uit de dood. En toen is hij daarna is hij naar de hemel teruggegaan. En het wachten is op de dag dat de hemel zal opengaan en hij opnieuw zal verschijnen in deze wereld. Dan niet als de vernederde, maar als de verheerlijkte. Gekroond met eer en heerlijkheid. De priesterkoning, door God aangewezen. Dit is mijn zoon in het lijden en in de heerlijkheid. In wie ik mijn welbehagen heb, hoort naar hem. En het mooie is, in de toekomst zal Israël, zullen de volkeren, zal alles in deze wereld onder zijn heerschappij worden gebracht en alles en iedereen zal luisteren naar hem. Want daarom heeft God hem uitermate verhoogd en hem de naam boven alle namen gegeven. Opdat alle knie van hen die in de hemel zijn en op de aarde en onder de aarde zich zal buigen en alle tong zijn naam zal belijden. Jezus Christus de Heer, tot eer van God de Vader. Amen. Tot zover. We stoppen er gewoon mee. Goed, nou. Als u nou nog eens naar Israël toe gaat en u rijdt met zo'n Arabier die berg op daar ergens, dan kunt u nog even terugdenken aan deze Bijbelstudieavond, hè? Ja, zou ik me doen ook in die Mercedes, want dan moet je verder nergens aan denken. Ogen dicht, weet je wel. Op hoop van zegen. We gaan straks nog een lied zingen. En ik stel voor dat we lied 722 gaan zingen. Kroont hem met gouden kroon. Het lam op zijn troon. Dat zingen we als slotlied. En dan krijgt u ook nog de gelegenheid om uw gaven ook te geven. Maar we gaan eerst samen de Heer danken. Vader in de hemel, we zeggen u hartelijk dank ook aan het einde van deze avond, Heer. Wat is het geweldig om zo in alle rust en vrijheid bezig te mogen zijn met de dingen van u. Heer, en wat is het geweldig wat u in uw woord allemaal tot ons te zeggen hebt. Dat we al deze dingen mogen lezen, mogen onderzoeken, mogen overwegen. Heer, en dat de Heer Jezus daarin centraal staat, uw geliefde Zoon, onze Heiland. En we danken u, Heer, dat hij in deze wereld zal verschijnen, Heer, dat die dag ook steeds dichterbij komt. En dat allen zullen zien, elk oog zal hem zien, zoals hij is, in zijn schoonheid. Heer, dank u wel dat we dat mogen weten. En dat we nu al in hem mogen geloven. Dat we zijn naam mogen aanroepen. En dat we door hem ook u, onze hemelse Vader, mogen noemen. Vader, dank u wel voor al die goedheid en al die genade en al die liefde waarmee u ons omringt. Dat we daaruit mogen leven, van dag tot dag. Heer, en dank zo ook voor deze avond. Wil de naprediker van uw woord zijn in onze harten. Heer, en dank u dat u ook met ons meegaat. Wil ons veilig bewaren op de weg. Ons zegenen en ook tot zegen stellen, Heer. En ja, we willen ook afsluiten deze avond. Door u de lof, de eer en de aanbidding te brengen die u toekomt. En het u ook toe te zingen. Glorie voor uw machtige naam. Amen.